slapen.
Het zijn zo'n beetje de minst luidruchtige Utrechtenaren. De bewoners van begraafplaats Soestbergen in Utrecht. Hun verhalen zijn mee het graf ingegaan. Via acteurs probeert journaliste Karien van Santen deze doden weer voor even hun stem terug te geven en op die manier de herinneringen tot leven te wekken. Vannacht schrijver en beeldend kunstenaar Dirkje Kuik. Actrice Audrey Bolder geeft Dirkje voor even haar stem terug. Het is dit jaar 10 jaar geleden dat Dirkje Kuik is overleden. De vrouw die 50 jaar als man door het leven ging. William Kuik was ze toen. En daar wilde ze bij leven en welzijn liever niet aan herinnerd worden. De vrouw had vele talenten als schrijver, beeldend kunstenaar. En ze was ook een vrouw die conflicten niet schuwde. Vele vriendschappen verloor toen ze definitief besloot om vrouw te worden. Dat maakte het niet altijd makkelijk om herinneringen te verzamelen. Via Arthur Chapin, Lex Jansen, Jos de Water, Mulder, Niek Waterbolk en Marijke van Dorst heeft Karine van Santen haar toch beter leren kennen. En dat blijken waardevolle ontmoetingen.
Als je eenmaal in je kist ligt, de deksel potdicht.
Liefde is gelul, zegt Dirkje Kuik. Dat bestaat niet. Genegenheid wel, dat is iets anders. Ze zit in haar donkerbruine labyrinth. Wij komen haar nieuwe boek brengen, De Patriot. Als het tegenzit, haar laatste. Het ziet er piekfijn uit. Lex heeft alle tekeningen laten afdrukken. Het mooiste papier gebruikt en de beste vormgever ingezet. Je hebt er toch niet te veel laten drukken, hè? Vraagt ze, want ik verkoop niet. Dat weet je toch? Ze zit in haar kapotte stoel en spreekt moeilijk. Een stuk kaak is verwijderd. De tong deels vastgezet. Daarboven kan haar blik vrolijk en fel opvlammen. De wanden gaan schuil achter boeken. Boven de kachel hangt het portret van haar vader. Hij lijkt sprekend op de man die Dirkje lang geleden was. Een beschilderde schedel, een boeddha, een opgezette vogel slaat zijn vleugels uit en probeert van de muur los te komen. Op tafel ligt een schetsboek, vol met haar karakteristieke tekeningetjes. De inkt nog nat.
Ik ben Dirkje Kuik. En ik ben wat ik denk. Een vrouw. Een ijdele vrouw. Ik ben het gebleven tot mijn dood toe.
Heeft u wel eens van Dirkje Kuik gehoord?
Nee, daar heb ik nog nooit van gehoord. Is dat een feministe uit de 17e eeuw?
Heeft u wel eens van Dirkje Kuik gehoord?
Nee, nog nooit.
Kent u Dirkje Kuik?
Nee.
Spijt me.
Mag ik even 1 korte vraag aan jullie stellen? Oké. Kent u misschien Dirkje Kuik? Heeft u daar wel eens van gehoord?
Ja, wel in de buurt hier, ja.
En weet u wie ze was?
Een poet, hoe heet dat? Ja, klopt dat? Ja.
Ik loop op begraafplaats Soestbergen in Utrecht en ik ben onderweg naar het graf van Dirkje Kuik. Ze is schrijver, etser, graficus, illustrator, kunstrecensent, schilder, tekenaar. Kortom, een vrouw met oneindig veel talent. Die waarschijnlijk ook op oneindig veel manieren herinnerd wordt. Ik ben herinneringenverzamelaar en ik wil dat graag ook voor haar doen. En daarom doe ik iets wat niet kan. Ik geef voor even een stem terug aan een aantal doden hier op deze begraafplaats. Middels een acteur of een actrice. Om zo herinneringen te kunnen delen. Dag Dirkje.
Wat kom je doen? Ik hou niet van onverwacht bezoek. Ik had bij leven niet voor niks een geheim telefoonnummer.
Ik ben Karine van Santen. Ik sta hier voor je graf. Ik ben journaliste en ik verzamel herinneringen voor een aantal doden hier op de begraafplaats. En dat wilde ik eigenlijk dus ook voor jou doen, want ik denk dat je heel veel herinneringen...
Nou, op zich vind ik het omkijken naar het verleden goed om te doen, maar ik hoef niet elke herinnering te horen. Als je het zo graag wil doen, dan liever alleen mensen die me hebben gekend als Dirkje Kuik.
Maar er is nog zo'n lang leven voordat je als Dirkje Kuik door het leven ging. Het leven als William Kuik, dat kan je toch niet ontkennen, de man die je 50 jaar was? We kunnen
dat
toch niet.
Kan wat mij betreft wel, hoor. De meeste van mijn vrienden keerden mij de rug toe toen ik Dirkje werd.
Oh, dat geloof ik haast niet. Ik kan toch vragen aan mensen wat er
u
is gebeurd?
U kent mij geloof ik niet helemaal. Ik heb liever dat u het hierbij laat, gaat u maar weer.
Nou, dat is een tegenvaller. Ik belde een oude vriend van Dirkje, toen nog William geheten, om te vragen hoe ik me het beste kan gedragen. Maar die wil me niet helpen. Hij wil ook geen herinneringen delen. Dirkje, ik heb met een oude vriend van je gesproken. Ik dacht zo meer informatie over je te krijgen, maar hij wil niet meewerken.
Oh, gelukkig maar. Ik wil ook helemaal niet zo ver terugkijken dat je bij William uitkomt. Dat heb ik je al gezegd.
Oké, ik heb natuurlijk dingen te respecteren. Maar wat ik me wel afvraag is waarom je jezelf eigenlijk zo terugtrok in dat huis aan de Oude Kamp toen je Dirkje was. Omringd door de spullen van je ouders en ook best wel veel drank.
Pardon? Heb je de commentaar op hoe ik leef? Dat gaat toch weg. Ik heb hier helemaal geen zin in.
Sorry, dat was niet mijn bedoeling. Ik probeer je echt te begrijpen. Ik ga er mijn best voor doen. Nou, Dirkje, ik ben bij Arthur Chapin. Jullie hebben elkaar wel eens ontmoet. Want waar ken jij Dirkje van, Arthur?
Ik ben maar één keer bij haar thuis geweest, volgens mij. En dat was toen Lex haar een boek van haar kwam brengen, wat net uit was. Lex, die haar uitgever is, en ik mocht mee. Maar ik kende haar daarvoor natuurlijk wel al van de werk. Ik had wel eens iets gelezen. Ben ook enorme bewonderaar van haar tekeningen.
Oh ja.
Grafische werk. Dat sluit op een wonderlijke manier bij mij aan. En ik weet ook nog wel, toen wij in Utrecht woonden in 1980... die tachtiger jaren... dat ze dan over straat ging. En dat ze natuurlijk eigenlijk vlak bij ons in de buurt woonde. Een dorstige hartsteeg. En dat was echt wel een ding toen in die tijd, dat een man een vrouw geworden was. Dat was iets heel bijzonders, anders dan nu. Dus nog steeds een enorme strijd voor iedereen, maar nu is het veel meer geaccepteerd. Maar de eerste keer bij haar thuiskomen, dat maakte denk ik de meeste indruk. En wat er zo bijzonder aan is, en dat geldt voor het werk eigenlijk ook, wat ik zelf... ben ik inmiddels achter, ik denk dat ik dat toen helemaal niet eens door had. Doe en wat ik nodig heb, is dat ik mijn eigen wereld maak. En dat is in mijn hoofd en in mijn verhalen. Maak ik decors, vooral. Altijd op zoek naar een werkelijkheid binnen of buiten de echte wereld. En dat was iets wat zij in de werk zeker deed. In de tekeningen zie je dat heel goed. Werk gaat natuurlijk heel vaak, ook in haar boeken, over de 19e eeuw. Eind 18e eeuw soms. En ook binnenkomend in dat wonderlijke huis van haar... herinner me een beschilderde schedel en alles wonderlijk en vreemd was. En op zijn plek ook, en passend. En zij paste daar naadloos in, zittend op een stoel.
En wat fascineerde je aan haar als mens?
Nou ja, wat me aan iedereen fascineert in mijn werk en in het leven het meest... is dat iemand moet strijden om te mogen zijn wie die moet zijn. En de worsteling die mensen daarvoor leveren... en hoe knap mensen dat doen en hoe ze tegen de klippen op toch denken... nee, maar ik moet mezelf zijn. En daar is William Kuik en Dirkje Kuik natuurlijk een extreem voorbeeld van, zeker in die tijd.
En was ze niet jaloers op jou, dat jij als schrijver bekender, meer erkenning...
Nee, want dat was helemaal niet zo. Ik begon pas. Ik had pas één boek geschreven, volgens mij, misschien een tweede. Nee, daar heb ik in ieder geval niets van gemerkt. Het was een en al gulheid. En het wonderlijke was dat ze allemaal hele lieve dingen zei. En dan steeds erbij riep, maar ik ben natuurlijk een heel akelig mens. Ik ben natuurlijk helemaal niet lief.
En hoe vind je dat wij ons Dirkje Kuik moeten herinneren?
Als een heldin. Iemand die moest strijden voor het leven. En dat gedaan heeft.
Je schiet er vol van.
Ja, altijd mensen die dat moeten doen. Je kunt je niet voorstellen wat een strijd mensen moeten leveren om zichzelf te worden. En dat heeft ze gedaan.
En denk je dat zij het ook zo moeilijk vond?
Zal ze nooit willen toegeven, denk ik. Laten we hopen van niet. Laten we hopen dat ze het makkelijk vond. Ja, maar dat zal niet zo zijn.
We
Ze is een van de eerste transseksuelen in Nederland geweest. Ze was 48 toen ze startte met hormoonbehandelingen. En op haar 51ste heeft ze zich laten opereren in Londen. Dat was in 1981 al. En in een ziekenhuis in Den Haag liet ze zich als vrouw vervolmaken. Dirkje, luister, ik ben er weer. Misschien schept het op zijn minst een band dat we allebei eigenwijs zijn.
Je bent wel een aanhouder. En ja, ik stond erom bekend dat ik geen katje was om zonder handschoenen aan te pakken.
Nee, dat is me nu wel duidelijk, ja. Dit jaar ben je 10 jaar dood. Dat is nog niet eens zo heel lang. En de mensen zijn je echt nog niet vergeten. Je hebt Arthur Chapin gehoord en hij vindt je een heldin.
Indrukwekkende reactie. Maar we zijn geen vrienden geworden.
Maar jullie zijn geen vrienden geworden?
Nee, maar ik ben sowieso niet zo gauw makkelijk vrienden met iemand. En ik denk eigenlijk zij ook niet.
Afscheid nemen kon ik vrij goed. Ik heb de middelbare school niet afgemaakt. Ik ben weggestuurd op de Rijksacademie in Amsterdam. Ik heb altijd mijn eigen weg gevolgd. En dat heeft vele vriendschappen gekost. Kijk, als je als kind gepest bent, zoals ik, dan is het moeilijk mensen te vertrouwen.
Mm-hmm. Ja, nou ja, even iets anders. Je boeken werden onder andere uitgegeven door uitgeverij De Arbeiderspers. Je uitgever Theo Sontrop, die leeft inmiddels niet meer. Oh. Maar zijn linkerhand destijds, Martin Ros, die leeft nog wel. Ah. Ik heb hem gebeld en gevraagd wat hij zich dan nog herinnert van jullie tijd samen. Oh. Hij vertelde me in ieder geval wel dat jij altijd om de paar weken bij je was en dat jullie dan samen gingen eten in het Polmanshuis. Ja. Hij moest wel altijd betalen, zei hij ook. Ja. En dat hij je dan bijpraatte over de literaire wereld. Dat vond je leuk. Maar ik mocht niet bij hem langskomen. Zijn geheugen laat hem in de steek. En het lukt hem niet meer om herinneringen aan jou op te halen verder.
Echt blij heb je me tot nu toe nog niet gemaakt, hè? Martin Ros is me inderdaad wel trouw gebleven. Hij liet me zijn wie ik was, zonder oordeel. En dat was belangrijk voor mij.
Ja, dat geloof ik graag. Wie dat ook deed, was de uitgever die je laatste boek met je heeft gemaakt. München 38.
Klopt.
Nou, Dirkje, na Theo Sontrop en Martin Ros kwam er iemand anders nog in beeld bij jou bij de Arbeiderspers. Want ik zit hierbij.
Lex Jansen. Nou, het klopt. Ik ben uitgever van de Arbeiderspers geworden in 2001, denk ik. Ja, in die functie heb ik regelmatig met Dirkje te maken gehad. Maar eigenlijk kende ik haar al veel langer. Ik woonde altijd in Utrecht als kind. En dan gingen we naar de doopsgezinde kerk op zondag. Ja, dat is hier op de Oude Gracht. Op de een of andere manier liep ik alleen met mijn vader naar de auto. En toen liep daar een vrouw of een man met een rok aan. En hele stevige schoenen en een flinke pas erin. En toen zei mijn vader, kijk dan, dat is Dirk Kuik. En dat is een man die eigenlijk ook een vrouw is. En daar had ik nog nooit van gehoord. Oh ja. En ik was gelijk helemaal geobsedeerd erdoor. Het was voor mij ook een rare discrepantie dat het iemand met een rok aan was, maar toch hele grote stappen zetten. Ja.
En toen kwam ze in één keer als Dirkje Kuik onder jouw hoede.
Ja, nou, dat vond ik wel apart natuurlijk. Voor mij was gewoon sowieso de eerste ontmoeting heel bijzonder, want ik had er nog nooit gesproken. Nou, dan kom je in dat huis, een heel klein huisje, wat ik natuurlijk wel al kende, want we liepen daar wel regelmatig langs en dan keek je toch even door het raam en keek je toch, want daar woonde Dirkje Kuik, dat wist je toch wel. Maar in ieder geval, de eerste keer dat ik bij haar binnenkwam, toen schrok ik wel van hoe ziek ze eruit zag. Beschadigd mens. Maar ja, als ze dan eenmaal begon te praten, dan vergat je dat gewoon.
Oh ja.
Ze had ook wel de naam natuurlijk om heel grof. En ze kon ook met de vuist op tafel slaan en alles. Maar dat gebeurde helemaal niet. Ik vond het gewoon moeilijk om weer weg te gaan. Dus waar ik door geïntrigeerd ben geraakt, dat waren toch de verhalen die over literatuur, schrijvers, geschiedenis en inderdaad al die prenten, al die. Dus ik herinner me haar, en dat wil ik ook graag, als een groot kunstenaar. Ja. Ik geloof wel dat ik op een bepaalde manier ook blij was dat ze dood was. Want ik vond het toch wel heel erg zwaar, hoor, dat leven. Ja.
Zou je nog iets aan Dirkje willen vragen, als dat nog zou kunnen?
Ja, god, mens, hoe heb jij dat overleefd? Dat zou ik, geloof ik, willen vragen. Jeetje, wat een leven. Ja, wel heel erg dapper, hoor. Ja.
En dan doel je eigenlijk op haar ombouw.
Ja, maar ook haar isolement. Het was toch iemand die heel erg haar eigen wereld geschapen had... met een paar mensen die dat ook echt wel deelden... Maar die enorme buitenwereld die dat verder niet begreep... en daar oordelen over had. Ik denk dan, jeetje, mens, hoe heb jij dat allemaal kunnen doen? Allemaal gedaan. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat als zij het gevoel had of wist... dat mensen mee wilden gaan in haar wereld... dat ze dan die zachte kant kon laten zien. Maar op het moment dat je dat afwijst... ja, ik denk dat ze dan ook uit zelfbescherming... liever de deur dichtgooide. En dat deed ze dan ook letterlijk, denk ik. Ja. Dan wouden ze mensen de trap af. Ja, eigenlijk vind ik dat heel verstandig. Zouden we meer moeten doen. Ja.
Laten we dan doorgaan met dat wat jou je leven lang heeft beziggehouden. Vrouw zijn. Vind je het leuk als ik dan de arts opzoek... die jou je ultieme vrouwelijkheid heeft gegeven? De arts uit Den Haag, die jouw vagina ver volmaakt.
Die mijn clitoris heeft gegeven.
Nou, zo wou ik het niet zeggen. Ja. Ja.
Nou, zou die het zich nog herinneren?
Ik weet het niet.
Nou goed, ga maar. En dan kom het me maar vertellen.
Goedemiddag.
Ja, goedemiddag met Carine Verzanten. Ik heb een vraag die wellicht vrij ingewikkeld is. Dat gaat erover dat in 1981 of 1982... de beeldend kunstenaar Dirkje Kuik bij jullie is geopereerd. Zij is toen vrouw geworden en heeft daar nog een clitoris aangemeten gekregen bij jullie. En nou zoek ik eigenlijk degene die mij kan helpen bij het vinden van de arts die dat heeft gedaan. Om te kijken of die wellicht nog leeft of ik die zou kunnen spreken.
Want u heeft voor de rest helemaal geen gegevens of iets... of bij wat voor arts of
nee, dat weet
wat
ik
voor
niet.
Afdeling?
Nou ja, het is een afdeling waar ze een van de eerste transseksuelen was, Dirkje Kuik. En ze had zich toen in Londen laten opereren... en de vervolmaking van haar lichaam heeft zich in jullie ziekenhuis afgespeeld. In 1981 of 1982.
Heeft u de geboortedatum?
Ja, ik heb de geboortedatum. 7 oktober 1929.
Nou, moment, hoor.
Nee, daar ga ik even mijn best voor u doen. Even kijken. En hoe heet de patiënt?
Dirkje Kuik.
Komt ze uit Utrecht?
Ja, ze komt uit Utrecht. Ja. Maar er staat
dat,
verder niks
dat
bij.
Dat zij of hij 88 jaar is?
Ze is inmiddels overleden.
Oh, oké. Okay. Oh ja, oké. Okay. Nee, maar dat loopt namelijk door in het systeem. Ja. Als het dus niet wordt doorgegeven.
Oh ja, ja dat snap ik. Er staat niet bij dat ze ooit is geopereerd bij jullie.
Ja.
Dat wel.
Ja.
En wanneer was dat?
1981.
En er staat ook niet bij welke arts dat was?
Ja. Maar ik weet niet of ik dat zomaar doorgegeven. Dat is het probleem.
Ah, oké. Okay. En welke datum was dat in 1981?
In september, 15 september.
15 september 1981.
Ja.
En wie zou daar toestemming voor mogen geven om die naam van die arts door te geven?
Secretariaat Plastisch Chirurgie.
Dirkje, sorry, dat is niet gelukt.
Oh.
Ik krijg natuurlijk niet de naam van de arts te horen. Misschien een beetje naïef van me om te denken dat dat wel zou lukken. Maar je operatie lukte dus wel destijds.
Mm-hmm.
En waarom noem je jezelf niet een transseksueel? Dat vind ik een woord wat ik wel ken, maar interseksueel. En zelfs genderdiaspora-patiënt.
Kijk, ik ben opgegroeid in een liefdevol nest. Met mijn twee ouders en een oudere broer.
Mm-hmm.
Kijk, en ik wist van jongs af aan al hè, dat er iets was. In die tijd gingen de gedachten eerder uit naar schizofrenie. Ja, dan dat ik in een verkeerd lichaam zou zitten. Kijk, het woord transseksualiteit... het woord transseksualiteit, dat raakt de kern van deze afwijking niet.
Oh.
Ik zou het willen typeren als een functionele geslachtsafwijking. Interseksualiteit.
Oké. Okay.
Kijk, mijn kinderpikje beschouwde ik als een raar mannetje... waar ik nut niet van in zag. Ik vond het lelijk. Kijk, voor mij had het er spontaan af mogen vallen. Maar het heeft me nooit met enige trots vervuld, nee. En het mannelijke orgasme, dat herinner ik me als het leeglopen van een lekker fietsband.
Oké.
Kijk, dus in dat ziekenhuis kreeg ik mijn clitoris.
Ja.
En ik heb wel, sinds ik een vrouw was, spijt gehad... dat ik geen kinderen op de wereld heb kunnen zetten. Dat had ik het liefst als vrouw gedaan.
Ja.
Maar goed,
Sommige dingen zijn onmogelijk.
Ja, je was wel iets te oud.
En ik was vooral trots op mijn nieuwbakken status van oud wijf. En ik was verguld met mijn vagina, hoor. En met mijn borsten. Die waren heel mooi.
Nou, je weet het allemaal wel te formuleren.
Zeker.
Nou, je bent een voorvechtster geweest voor velen. En ik vind het mooi om je daarvoor toch even in het zonnetje te zetten.
Oh. Hoezo?
Je hebt je hard gemaakt voor een wetsverandering dat je als vrouw ingeschreven kon worden. En je bent tot aan de Hoge Raad toegegaan.
Zeker.
Dat getuigt echt van vechtlust,
ja,
vind ik.
Ja, dat klopt allemaal. Kijk, vechtlust is een belangrijke motor in het leven. Er is wel een soort wetje gekomen, maar het heeft jaren geduurd. En het bleef bij mijn naam staan, voorheen mannelijk. Wat een onzin.
Ja. Nou, ik kan je vertellen dat in 2014, toen was je al 6 jaar overleden... Toen is er wel een wet op geslachtsverandering doorgevoerd.
Och, kijk.
En je hoeft daarvoor dus niet meer naar de rechter. En je hoeft ook geen medisch dossier van een operatie meer voor te leggen. Dus ook al ben je biologisch gezien nog een man... dan kun je alsnog laten vastleggen dat je een vrouw bent.
Is dat zo?
Ja.
Wat een sukkels, hè, dat ze daar zo lang over hebben gedaan.
Dan zal ik nu de man opzoeken die jou letterlijk als vrouw weer nieuw leven in heeft geblazen. Je was nogal een kluizenaar geworden na de dood van je... Ja, nee, toen je vriend Jo Nijhuis doodging. Hij overleed in 2001. Jullie hebben ruim 15 jaar een relatie gehad. Maar daarna leefde je eigenlijk meer op een dieet van chocomel en bruin bier.
Kijk, ik hield van mijn huis. Een huis vol herinneringen aan mijn lieve ouders. Kijk, mijn vader die had daar zijn werk, hè, als beeldhouwer. Mm-hmm. En mijn moeder die had in ons huis haar antiekwinkeltje.
Ja.
De band met mijn ouders werd levender toen ze niet meer leefden.
Okay.
En zolang mensen blijven bestaan in de herinnering, bestaan ze.
Nou, daarom ben ik dus ook bij je.
Ja, ja. Kijk, ik was graag in mijn huis... waar ik een aantal mooie jaren met mijn vriend Jo Nijhuis heb gehad. Maar hij woonde niet bij mij, maar we zagen elkaar heel vaak.
Ja, dat is fijn dat je een nieuwe liefde kreeg toen je vrouw bent geworden. Maar je leefde toch niet echt meer voluit na zijn dood?
Dat dan maar een beetje toegeven. Oh, dan weet ik ook wie je nu gaat opzoeken.
Oh, ja.
Jos de Watermulder.
Zeker.
Hoe is het met hem?
Nou, hij praat niet graag over zichzelf, maar wel heel graag over jou.
Ach.
Ik ken Dirkje uit de kunstscene, zeg maar, heel populair gezegd. Ik wilde heel graag werk van hebben in mijn galerie op de Mariaplaats. Nee, goed, ik dacht gewoon aan te bellen bij de, maar er werd niet open gedaan. Maar uiteindelijk, via kwam ik achter haar geheim telefoonnummer. Overigens, die heb ik nog steeds. Ja, toen nam ze op en ze had al gehoord dat ik een tentoonstelling wilde beginnen, want ik had tekeningen gekocht. Zo was het verhaal eigenlijk ook. En dus ik bellen naar haar. Ik zeg, ja, ik wil ook graag de vrouw achter de tekeningen leren kennen. Nee, ik moest maar zien wat ik ermee deed. Het interesseerde er niet. Als het maar betaald werd, dan was alles goed. Ik zeg, nou ja, prima. En het toch nog een keer geprobeerd. Ik zeg, nogmaals met het Watermulder. Nou ja, toen mocht ik komen. Ik importeerde destijds mousserende wijnen uit Duitsland. Sekt, zogenaamd. Nam dus een fles mee. Ja, we raakten in gesprek. En ik had verteld wie ik was en wat mijn galerie inhield. En dat vond ze allemaal toch wel enigszins interessant. Ze weet je wat je doet? Je maakt die fles maar eens open. En binnen no time was die eigenlijk op. Op een gegeven moment zei ze tijdens het gesprek... Je hebt toch 400 flessen in je kelder liggen? Ze haalde nog wat. En ik heb die flessen opgehaald. Maar goed, ik was zo onder de indruk van haar... dat ik niet naar mijn vrouw Marianne durfde te bellen. En ik denk, nou ja, goed, alles gaat wel op rolletjes, alles komt wel goed. En mijn kinderen kwamen uit school, papa was niet thuis. Terwijl papa normaal altijd thuis is.
Oh, Dirkje, die haalde je meteen helemaal uit je normale leven.
Ja, helemaal uit mijn hele normale leven. En 's nachts om 3:30 kwam ik thuis, toen waren we uit. Nou, eigenlijk nog niet uitgesproken, maar ik zeg, ik moet zo meteen om 5:30 weer ontbijt maken voor vrouw en kinderen. Ik zeg, ik moet nu toch echt gaan. En dat was onze eerste kennismaking. En sindsdien was eigenlijk het ijs gebroken.
Want hoe doe je dat, vriendschap sluiten met Dirkje Kuik? Want dat was nogal moeilijk, heb ik begrepen.
Ja, dat is, was de hele tijd ook moeilijk. Ze moest wel voelen dat je nog wat bijdroeg aan haar leven. Want ja, ze had net haar... nog niet zo lang daarvoor een open hartoperatie gehad. Ze was geholpen dan aan haar mondkanker en alles...
Haar lichaam was dus ook aan verval onderhevig.
Ja, dat was een en al verval. Maar dat vond ze niet erg. Dat hoorde bij het hele verhaal van haar. Ergens genoot ze daar nog van. Ze leefde eigenlijk alleen maar op een beetje voedsel. Dat heb ik toen ook allemaal nog aangeleerd. Ik ben voor haar gaan koken, geprakt en alles. Babyvoeding, alles zijn we gaan proberen opnieuw. Dus ja, ze had opnieuw levenskracht gekregen. Ze ging opnieuw weer tekenen en schrijven deed ze sowieso al. Maar ze ging nog meer schrijven.
Door jou eigenlijk? Jij hebt er weer opnieuw leven ingeblazen.
Ja, in principe wel.
Maar waarom zijn nou al die vrienden, die kunstenaarsvrienden, dat een heel groot netwerk, waarom zijn die eigenlijk gewoon uit haar leven verdwenen toen ze vrouw werd?
Nou, een heleboel konden het heel moeilijk accepteren.
Maar kan het ook niet zo zijn dat zij die vrienden afstoten of stoten die vrienden haar af?
Beide.
Hoe kan ik haar nu het beste benaderen zonder dat ik ruzie met haar krijg?
Nee, dat ging niet. Je moest maar gewoon afwachten.
Ruzie was onvermijdelijk?
Ja, bijna wel.
Je hebt hier nogal wat spullen van Dirkje Kuik, hè? Ja. Want je hebt iets bijzonders gedaan na haar leven. Misschien is dat wel leuk om haar te vertellen.
Ik heb een stichting opgericht, eigenlijk direct na haar dood. Stichting Dirkje Kuik. Nou, in eerste instantie natuurlijk getracht het huis te behouden. Nou, dat heb ik toen kunnen kopen van de erfgenamen. Daar hebben we geprobeerd 4 jaar lang het museum van te trekken. Maar ja, goed, Utrecht is niet zo gul in het geven van subsidies en alles. Dus dat was allemaal uit eigen zak. Het liep best goed, maar net niet goed genoeg om het te kunnen onderhouden.
Geld. Die krentenvreters van Utrecht wilden mijn verleden dus ook niet in stand houden.
Wat zou zij ervan vinden dat ik nu herinneringen voor haar aan het verzamelen ben?
Nou ja, ze heeft het altijd enigszins voorspeld dat het een aantal jaren zou duren voordat ze erachter zouden komen wat ze eigenlijk gemist hebben.
Want ze vond toch dat ze niet genoeg gezien werd?
Ze vond dat ze inderdaad niet genoeg gezien werd, maar ze wist wel dat ze gezien zou gaan worden. En dat gaf haar ook geruststelling.
Maar ze had zoiets van, ik ben er eigenlijk een beetje zoals Van Gogh, hè, dat je na je dood pas echt een groot kunstenaar wordt. Dat is wel wat ze eigenlijk voor ogen had.
Ja, duurt heel lang.
En vond ze zichzelf goed gelukt als vrouw?
Ja, ze was altijd heel blij dat ze hele mooie vrouwenhanden had. Maar handen kun je namelijk niks doen, handen en voeten.
Daar was ze mee geboren, met mooie vrouwenhanden.
Daar ben je mee geboren. En ze had hele lange, slanke vingers. Dus daar was ze trots op. En haar trots waren haar borsten. En trouwens haar hele operatie, zoals je het ook kunt lezen in het huishoudboekje met rozijnen. Dat ze, toen ze geopereerd was, op een kruk ging staan, dat de spiegels te hoog zaten, dat ze het ziekenhuiskleed, het operatiekleed omhoog tilt en zegt in de spiegel tegen zichzelf van, ja meid, zo had je, waar de draden nog uithangen, de zwarte draden. Zegt ze, zo had je er altijd uit moeten zien.
Heeft jouw geslachtsverandering nog invloed gehad op je creativiteit eigenlijk?
Nee, natuurlijk niet. Kijk, als je al geboren bent in een verkeerd lichaam, dan weet je toch niet beter dan dat je creativiteit bepaalt. Dat
snap ik.
Kijk, en misschien was die dus wel vanaf het begin vrouwelijk te noemen. Ik was niet van het nabootsen hoor, maar van het tastende creëren. En dat noem ik wel vrouwelijk.
Oké. Nou, je hebt nogal wat geschreven en gedicht en geïllustreerd in je leven. Ik ben oprecht onder de indruk hoor van wat je allemaal hebt gedaan. Heel veel boeken geschreven, die je ook zelf illustreerde dus. Maar je illustreerde ook boeken van bijvoorbeeld Simon Carmichael, Frans Kellekedonk. En je won de Multatuliprijs ook nog een keer. Je hebt zelfs nog voor Escher gewerkt, dat vond ik ook interessant. En je was oprichter van het grafisch gezelschap De Luis in Utrecht.
Ja, dat klopt.
Ja, samen met beeldend kunstenaar Joop Moesman overigens. Mm-hmm. Weet je dat hij trouwens verderop hier ligt op de begraafplaats?
Oh, echt? Ja. Nou, prettig gezelschap. Oh, wat dat betreft heb ik een rijk creatief leven gehad. Zullen we dat maar constateren?
Weet je wat ook leuk is? Er is een vrouw in Utrecht, Marijke van Dorst heet ze, die heeft met haar salon Safir literaire wandelingen door de stad georganiseerd. En zo houdt ze herinneringen levend. En ze heeft dus ook een wandeling over jou gemaakt.
Oh.
Zal ik eens met haar meewandelen?
Oh, ik ben benieuwd wat ze te vertellen hebben. Als het maar niet te zoetsappig is, hoor.
Geen idee.
is Dirkje Kuik voor jou belangrijk om te herinneren?
Ik vind Dirkje Kuik een hele bijzondere vrouw. Een markante vrouw. Die altijd precies deed wat ze wilde. En dat vind ik belangrijk. Stukje herkenning. Dat vechten voor een aantal zaken in je leven wat Dirkje gedaan heeft. De consequenties daarvan aanvaarden. Ja, dat vind ik heel bijzonder aan haar. En daarom vind ik het ook wel belangrijk dat zij herinnerd wordt. Maar ze heeft natuurlijk gewoon hele mooie dingen geschreven. En ze heeft hele mooie dingen gedaan op het terrein van de beeldende kunst.
En wat bedoel je met dat ze zichzelf is gebleven met alle moeilijkheden overwinnen?
Nou, dat er veel negatieve reacties op zouden komen op de verandering van man naar vrouw. Dat er mensen waren die hadden een litho van haar gekocht. Gemaakt in de tijd toen ze William Kuik was. En na de transformatie, zoals zij dat noemt, hadden ze daar problemen mee. En gingen ze dat werkje, dat schilderij, terugbrengen naar de galerie waar ze het gekocht hadden.
We gaan straks een wandeling maken, die jij ook wel maakt met mensen door de stad, om Dirkje te herinneren. Ja. Maar we hebben eerst bij jou thuis afgesproken, want er is hier iets heel bijzonders. Ik sta hier voor een klein museumpje eigenlijk, zou je kunnen zeggen, met spulletjes van Dirkje. Met al haar boeken sowieso. Maar wat me intrigeert is dit handtasje. Hoe kom je daaraan?
Toen het museum Dirkje Kuik een aantal jaar geleden dichtging. Toen is dit uit de boedel of uit de nalatenschap gekomen. En van de beheerder, Josse Watermulder, heb ik een aantal voorwerpen uit het huis in Bruikleen gekregen.
Wat zit erin dan?
Ik zie een brillenkoker.
Ja.
En met een bril.
Je wel vieze glazen ook nog.
Ja, het zit in de tas zoals zij er ooit ingestopt heeft.
Dus zullen ook haar vingerafdrukken nog wel op zitten?
Ongetwijfeld. Zullen we eens kijken wat er nog meer in zit?
Ja, leuk.
Nou ja, vuile glazen, brillenpoetsdoekje.
Oh kijk, die had ze er niet gebruikt.
Make-up.
Oh ja. Oogschaduw, blauw.
Blauwe, grijzig. Beetje metallic-achtige oogschaduw. Een portemonnee.
Oh, zit er nog geld in?
Leeg,
ja. Een kunstenaarsportemonnee.
Kauwgompjes.
Nog één kauwgompje zit erin.
De laatste. Oh. Die bewaren we dan.
Oh.
Nou, dat is het, denk ik.
En ik zie hier een paraplu.
Ja, dat vond ik dus wel heel mooi. Ik vond het heel leuk om zowel van William Kuik als van Dirkje Kuik iets te hebben. Nou, het tasje is overduidelijk Dirkje Kuik. De paraplu is van William.
Nou, zullen we gaan wandelen?
Ja, doen we.
Oké, we zijn eigenlijk over de voetsporen van Dirkje, want door de Herenstraat gewandeld. En nu zijn we op de Oude Kamp. En ze heeft gewoond op nummer 1 en er staat nog Museum Dirkje Kuik op de gevel.
Ja, dat is fantastisch dat het is blijven staan. Het is heel jammer natuurlijk dat het geen museum is. Achter deze twee ramen, daar was het atelier van Nico Kuik. Daar stond hij zijn heilige beelden en zijn houten beelden en, te werken. Dit was ook het huis waar veel bric-à-brac en allerlei andere curiosa naar binnen gedragen werden. De buurt zei toen wel, het is het voddenwinkeltje van Kuik. En één keer toen is hij vreselijk geschrokken toen hij thuis kwam. Want toen, stel je voor, je komt binnen, school, met alle herinneringen nog van school. Dan kom je binnen en dan zie je bij de open haard die er toen was, lag daar dus een levensgrote, wel 4 meter lange opgezette nijlkrokodil.
Oh echt?
Ja, nou ja. Je kunt je dus voorstellen dat dat fantasie en verhalen oproept. Nou, dit is ook eigenlijk de periode waarin, na die transformatie 81... ze toch haar, zoals ze dat zelf in haar werk beschrijft, haar eerste minnaar krijgt, Jo Nijenhuis. En daar heeft ze ook een relatie mee gehad tot aan haar dood.
Jo wordt nog wel gememoreerd hier, hè? Want
in
de overkant van, van het gebouw. Ja. Misschien kan je het even voorlezen.
Ja, het museum, Jo. Weet je nog, kleine vriendelijke doffer? Wie weet. Alle schilderkunst sloegen we over. Behalve Sint-Cecilia en de graflegging. Ons heer in zijn glazen kastje. Schilder, de meester van Pintor.
Ach, Koran,
zegt men.
Weet je nog?
Zeer beschadigd waren we. Dronken van vreugde en wijn. Venijn van de kunst. Een gunst.
Oké, we zijn naar beneden gegaan bij de nieuwe gracht. Op de werf zijn we nu. En hier schijnt een besloten kunstenaarsvereniging te zijn. Is dat deze deur?
Ja, deze deur. We zijn er.
Er staat ook helemaal niks. Dat weet niemand. En wat is dit precies?
Dit is de kunstenaarssociëteit. Ook toegankelijk voor kunstlievenden. De Engelenzang bestaat al sinds begin jaren 50 in deze werfkelder. Kunstenaars. En Dirkje Kuik is hier heel lang lid van geweest. Zij het met onderbrekingen.
Waarom?
Maar, ja, soms was hij niet eens met het beleid van de sociëteit. Want het is een ballotagecommissie. Dan was ze daar niet, vond ze dat niet goed. Dus dan zegde ze haar lidmaatschap weer op. En het zal waarschijnlijk ook te maken gehad in de tijd dat ze van man naar vrouw verbouwd of veranderd werd. Meegespeeld hebben, dat ze van tijd niet was. Maar op zaterdagavond kwam ze hier, de sociëteitsavond of eind van de middag. Dan kwam ze hier met Jo Nijn huis, een jenevertje of iets anders drinken. En had ze een vaste stoel met een rood-wit geblokt kussentje. En niemand, je moest het niet wagen om daar in haar stoel te gaan zitten. Want dat werd niet in dank afgenomen en dat leverde wat fikse discussies op.
Het was wel een diva.
Ja, de diva Kuik. Althans, zo bestempelen een aantal mensen haar wel.
En toen kwam toch de tijd van het ultieme afscheid. Dat was een zachte landing. Jos de Watermulder heeft me verteld over je laatste dagen. Hoe ging het einde van haar leven?
Ja, ze kreeg een griepje op een gegeven moment. En toen was ze wat ziekerig. En toen moest ik voor haar naar de apotheek. Want ze had de huisarts zelf gebeld. Toen had ze antibiotica gekregen. Terwijl ze eigenlijk voor dat soort zaken moet je eerst op bezoek komen. Maar zij had het gewoon voorgeschreven gekregen. Ze zei van ik heb dit en dat moet je geven. Dus ik naar de apotheek in de Twijnstraat gehaald. De volgende dag zei ze, oh, zei ze, jochie, het gaat weer goed.
Jochie?
Ja, jochie of lievertje, maar al dat de soort woorden, Utrechtse woorden.
Lievertje?
Ja, dat zijn gewoon Utrechtse woorden die ze gebruikte.
Was ze stiekem verliefd op je?
We gaan verder. Op een gegeven moment ging het toch weer wat slechter. Toen is ze op bed gaan liggen. En daar is ze blijven liggen. En toen ben ik nog een kussenwezen kopen dinsdags bij V&D. En die zou ik de volgende ochtend gaan brengen. En het was rond 22:30. En ik voelde het eigenlijk al aan. Ik ging naar boven naar haar kamer en het was kil. Het was een andere sfeer hing er dan normaal. En ze zat niet in haar stoel. Dus dat was al geen goed teken. Dus ik ga naar boven toe. Ik zie haar daar liggen. Ik denk, nee, dat is niet goed. En ja, toen was ze helaas overleden. Dus we hebben van A tot Z hebben we zelf gedaan. Er is geen ondernemer bij te pas gekomen.
Oh nee, wou ze dat ook niet? Had ze daarover gepraat?
Ja, ze had absoluut te kennen gegeven in alle stilte te willen begraven worden.
Waarom eigenlijk?
Nou ja, ze had het al zonder namen te noemen bij voorgaande kunstenaars meegemaakt. Dat er zoveel mensen ineens weer op afkwamen. Dat ze zei, dat bewaar ze maar voor als ik er lig. Dan kunnen ze het enige wat ze wilden, dat was. Maar dat had ze al ver van tevoren tegen me gezegd. Ze wilde altijd op haar steen hebben dat daar ook haar vader en moeder, dat ze dochter was van Nicolaas Martinus Kuik en dochter van Hendrika Roetedink.
En waarom vond ze dat belangrijk?
Nou, omdat haar ouders destijds al uit haar huurgraafjes natuurlijk opgegraven waren. Die hadden niks. Zessen, dan kunnen ze allemaal nog komen kijken en dan zien ze dat het helemaal compleet is.
Oh, dan werd de hele familie herinnerd op haar grafsteen.
In principe wel, ja. Nou ja, goed, en ze had dan als laatste wens dat Jo Nijenhuis, haar levenspartner, vanaf 1985 ongeveer tot aan zijn dood toe, dat Jo tussen haar benen mee het graf inging.
Want Jo was gecremeerd?
Ja, Jo was gecremeerd. Ze stond altijd met een soort politieagent pet op de schoorsteenmantel.
Oh ja.
En nou ja, de pet heb ik dan nog. Maar de urn is compleet meegegaan.
En jij hebt de hele begrafenis verder geregeld,
ja,
van haar?
Ja, ja. Ze wist waar ze kwam te liggen, op Soesbergen. En dat vond ze prachtig, want dat was altijd haar wens al geweest.
Mooi.
Dus Jo is bij me? Dat was inderdaad mijn wens. En hoe ziet mijn graf eruit?
Nou, zoals je wilt, want op je grafsteen staat in gedachtenis Dirkje Kuik, 1929-2008. Dochter van beeldhouwer N.M. Kuik, 1901-1964. En van H. Roeterdink, 1900-1973.
Klopt. Nog even, omdat jij dit nu mogelijk maakt. Ik heb wel een vriendin gehad voor het leven. Leonie uit den Boogaard.
Oh ja.
Och, dat was mijn belangrijkste vriendschap. Zij was mijn hartsvriendin. Nou, dat is best moeilijk met mij. Ja, hoe is het met haar?
Dat kan ik haar helaas niet meer zelf vragen. Ze is vorig jaar overleden. Maar ik heb wel iemand gevonden die over haar kan praten. Niek Waterbolk. Leonie en Niek hadden lang geleden een relatie. En Niek heeft nu een antiquariaat en een galerieruimte. Je hebt hem ook gekend.
Mm-hmm.
Ik werd in eerste instantie niet heel hartelijk ontvangen, maar dat lijkt een beetje om je heen te hangen. Maar goed, luister wat hij je te vertellen heeft.
Nou, na je dood, Dirkje, heeft Leonie zoveel mogelijk geprobeerd dus je nalatenschap in stand te houden. Er was natuurlijk een zeer actieve, stevige aanwezigheid van Jos de Watermulder, waarvan meniging dacht, ook nog in de tijd dat je leefde, dat ze jou zou omarmen als klimop, Japanse kerstboom. Dat hij in zijn nederige aanbidding alles naar zich toe zou trekken. Maar mag ik over mezelf praten?
Zeker.
Ik dacht zelf, waar ik me totaal in vergist heb, dat Jos alles naar zich toe zou trekken. Ook je hele nalatenschap. En dat Leonie toch je hartsvriendin sentimenteel en financieel in de kou zou komen te staan. Dat is gelukkig helemaal niet gebeurd. Ze heeft ook van jouw geld goed geleefd. De Albert Heijn wijnen werden ingeruild waarschijnlijk voor die per glas in de wat duurdere bistro's. Uiteindelijk werd ze object van de miljardenverslindende zorgsector in dit land, tot haar droefenis. En werd in feite gevankelijk afgevoerd naar gesloten geriatrische inrichtingen het laatste jaar van je leven.
En waaraan is ze overleden?
Ja, een combinatie van dingen. Ze had lymfeklierkanker een tijd behandeld en alles. Maar uiteindelijk denk ik toch ook vormen van een soort alcoholisme.
Ja.
En alle problemen die dat met zich meebrengt. Ja.
En hoe zou je hun vriendschap omschrijven?
Een meid die mislukt was in haar studie klassieke talen. En uit een toch goedwillend, maar zeer, zeer, zeer burgerlijk milieu, Dordrecht, die een imaginair hek doorstapte en in een hele andere wereld terechtkwam. En die ook nooit meer zou willen loslaten.
De wereld van Dirkje.
Mm-hmm.
En kon zij ermee overweg dat William Dirkje werd?
Oh ja, helemaal. Ik denk, iemand die als man verschijnt en zich geen man voelt, maar vrouwelijk. Voor Leonie was het ook zo klaar zo'n klontje dat daar iets moest gebeuren. Zij was de ideale persoon om hem later haar het zelfvertrouwen te geven van ik steun je door alle ramen en operatiekamers heen.
Maar nou is het ook zo dat Leonie vorig jaar dus is overleden en ze ligt op een bijzondere plek begraven, heb ik begrepen.
Ja, dat was op zichzelf ook al een vreemd theater toen we daar met wat familie en vrienden rondliepen. We stonden daar op zoek naar een graf in de buurt. En laat nou de plek dus naast Dirkje. Er was zo'n beambte, zo'n hovenier met een pet die belde. Het leek net alsof hij naar de hemel in belde. Of die plek nog vrij was. En we stonden dus allemaal bijna onbetaald als een te klein theatertje in spanning. En het kwam het verlossende woord. Die plek was nog vrij.
Naast Dirkje?
Ja. Nou, die hebben we dus meteen ter plekke bij het kantoor op aarde of in de hemel geclaimd. En zo geschieden.
Er zit nog geen steen op het graf van Leonie, hè?
Nee, ach, dat... als je het eeuwig hebt afgekocht, mag het best een paar jaar duren.
Want niemand weet nu dat ze er ligt.
Nou, de mensen die je aangaat en die het van enig belang vinden, die weten dat.
En nu weet jij het ook, Dirkje. Je hebt Jo in je kist dus, tussen je benen, in zijn urn. En Leonie dus als buurvrouw. En daarmee ga ik je ook weer achterlaten. Ik zal je niet meer lastigvallen nu.
Kijk, maar het heeft me wel iets gebracht.
Oké, gelukkig.
Herinneringen aan de dood heb ik zelf ook altijd gekoesterd. In de eerste plaats die aan mijn ouders en mijn huis en de oude kamp. Dat was een gewicht aan herinneringen.
Zal
maar natuurlijk ook aan Jo. Ja. En je hebt wel iets toegevoegd. Maar het was niet makkelijk voor je zo te horen.
Nee, maar je werkte ook niet echt mee.
Maar dank, hè, voor je vasthoudendheid. Kijk, mijn vader maakte ooit een houten beeld van mij. Een heel duidelijk een lezende ego.
Een ego?
Ja, en waarom nou een ego?
Nou.
Een ongenaakbaar mens was ik eigenlijk.
Maar dat is toch niet zo leuk, lijkt me, als je vader je als ego afbeeldt.
Nee, dat was heel duidelijk goed getypeerd.
Oké, nou. Goed, ik vond het toch heel fijn om je te hebben kunnen ontmoeten. En je hebt mijn beeld van interessante vrouw zeker ook wel bevestigd. En je leven zal ook niet altijd makkelijk zijn geweest, toch? Want mijn zoektocht naar herinneringen was daarom misschien dan ook wel niet zo heel makkelijk. Ik ben toch best vaak afgewezen ook tijdens deze zoektocht. Maar dat zal soms herkenbaar voor je zijn geweest.
Kijk, als je eenmaal in je kist ligt, zit het deksel potdicht.
Ja, dat
en je hebt wel doorgezet, in elk geval.
Mm-hmm.
En wat je meemaakt, dat hoorde bij mijn leven. En daarom hield ik mijn huis soms ook potdicht. Maar toch was het mooi om mee te maken. En nu stuur ik je weg, het is goed zo.
De Dead Society is een productie van Carine van Santen in samenwerking met Stichting Een Heel Klein Dorpje. En is mede mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht, KF Heijnfonds en Stichting Elise Mathilde Fonds. Idee en uitvoering Carine van Santen. Advies storytelling Wouter IJsinga. Editor Arno Peters. Stemacteur Audrey Bolder. Muziek Daniel Cross, Rosa Ensemble, Peter van Onna.
De derde aflevering was dat uit een vierdelige reeks over begraafplaats Soesterberg in Utrecht en de verhalen die daar begraven liggen. Te beluisteren ook nog via de site thedeadsociety.nl of te vinden als podcast onder dezelfde titel The Dead Society.